NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht, dit is Nooit meer slapen na 1 uur Jasper van Kuik. Hij is ontwerper en comedian en deze week beschouwer van de wereld. Hij draagt voor na 1e. Frankrijk brengt nog altijd geweldige boeken en schrijvers voort. Margot Dijkgraaf reisde al lezend door het land naar de streken waar de belangrijke schrijvers van dit moment vandaan komen. Het werd een boek, een literaire Tour de France, lezen in Frankrijk. En zij is te gast na 1e. Komend uur Jeroen de Man. Ondine is een waternimf, een zeemeermin, een strandgodin. Een mythologische schoonheid die inspiratie opleverde voor componisten als Debussy en Ravel, maar ook talloze kunstenaars. En de toneelschrijver Jean Giraudoux. Die maakte er ooit een toneelstuk van dat in Nederland zelden tot nooit werd opgevoerd. Maar deze zomer wordt het allemaal netjes ingehaald in Den Haag bij het Nationaal Theater. Want daar is de voorstelling Ondine te zien. Als ik deze regisseur Jeroen Man enigszins kan inschatten, dan had hij het liefst de Schouwburg helemaal onder water laten lopen, want hij doet dingen graag onorthodox en een beetje spektakel is hij nooit vies van. Zo heeft hij ooit bezoekers op een toiletpot plaats laten nemen en hij heeft ook wel eens theater gemaakt voor een zaal met naakte naturisten. Om maar aan te geven dat deze man nergens voor terug deinst. En ook dit keer wordt het weer bijzonder, maar laten we geen karikatuur van deze man maken, want zijn missie is wel degelijk serieus te nemen. De wereld staat in brand en wij maken theater, stond op het affiche van zijn vorige voorstelling. Jeroen de Man, kortom. Acteur, theatermaker, geboren in 1980, was een van de prominenten bij gezelschap De Warme Winkel. En tegenwoordig is hij vaste regisseur bij Oostpol en het Nationaal Theater. Hartelijk welkom.
Goedenavond.
Dat mag natuurlijk niet, hè? De Schouwburg onder water laten lopen.
Nee, nou ja, nee. Nee, precies. Dat wilde ik ook niet. Want ik wilde, we gaan wel veel met water doen. Maar ik wilde het niet helemaal onder water zetten, want ik wil nog veel te veel andere dingen. En als ik dan met, ik weet niet hoeveel decor over moet lopen, en dan kan dat wel, maar met wielen wordt het een beetje lastig. Ach, het ging zoals het ging. Maar we doen veel met water en veel met decor. Ik was er dus net, we zijn nu druk aan het repeteren. En we hebben het gerepeteerd in de studio en morgenavond gaan we naar de zaal toe. Dus heb ik zo ontzettend veel zin in om daar te gaan monteren. En ja, ik vond het echt een feest om alle doeken te zien. We hebben dus ontzettend veel geschilderde achterdoeken die we gebruiken. En een paar oude die we recyclen. En heel veel nieuwe geschilderde volgens oude ambacht. En dat was echt een feest om dat te zien.
Dus maar, jullie hebben de samenwerking opgezocht met vissers? Las ik?
Ja, precies. Nou ja, dat wilden we. Dus dat is niet gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is omdat we, nou, we wilden spektakel maken. En dat gaan we ook doen. Maar dat hoort dan bij zo'n start. Dat we helemaal dachten van, wat is nou spektakel? We hebben, dat was het geweldig. Kijk, ik wilde ooit dit, ik wilde dit stuk doen. Ik las dat een paar jaar geleden. En toen ging ik plannen maken voor het Nationaal Theater en voor Oostpol. Voor die 4 jaar dat ik daar werk. Wat ik dan voor stukken wilde doen. En daar vond ik dus dit werk Ondine van Giraudoux. En met ongelooflijk veel personages. Iets van 35 of zo. En een enorm stuk. En ik dacht, ja, dat oh, geweldig lijkt me dat om dat volledig te bezetten en te doen. Maar ik dacht, ja, dat lukt toch nooit, veel te duur en dat gaat niet. En toen kwam het Nationaal met het idee van dat ze de zomerprogrammering wilden gaan doen. En toen viel alles op zijn plek. In die zin dat er is een ensemble. Dus die konden we heel handig indelen. Er is daar het decoratelier. Er is een oeroud kostuumatelier. Dus alles is daar in huis. We spelen dus 3 weken exclusief alleen maar in Den Haag.
En dit gaat ook niet op reis?
Nee, het gaat dus daar, alleen maar daar. En dan was het ook de opdracht van oké, Jeroen, je krijgt de Schouwburg, maar gebruik hem dan ook helemaal. En dan heb je mij al snel. En dachten we ook van, ja, zomerprogramma of zomer spektakel. Ik vind het dan heel leuk om daarvoor te bedenken. Wat kan je dan allemaal? Dus daarmee gingen we dus alles uit de kast willen halen. En meteen gedacht, ja, we moeten allemaal vissers erbij hebben. En dat is dan niet gelukt. Maar dat neemt niet weg dat er alsnog vis verkocht wordt in de foyers. En er een enorme stijgerbrasserie tegen de Schouwburg aan wordt gezet. En de foyers, we doen van alles, zeg maar. Want
jullie hebben wel de samenwerking met Dunea, ja, de leverancier van leidingwater.
Ja. Ja, heel leuk, ja.
Wat is er?
Nou, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld met sponsoring. Want dan denk ik, ja, dan. Ik word ook wel eens gevraagd om dan stemmenwerk te doen voor iets. En dat weiger ik altijd. Omdat ik denk, ja, moet ik voor een of ander casino, moet ik dan. Dan zorg ik ervoor dat mensen dan beter gaan gokken of zo. Of meer gaan gokken. Of voor allerlei verwerpelijke bedrijven. Maar Dunea vind ik een tof bedrijf. Ook omdat in dat gebied wat zij gebruiken om hun water te filteren, daar wandel ik. En ik vind het geweldig hoe ze dat onderhouden. En een geweldig procedé ook, hoe dat zit met hoe dat water gefilterd wordt. En zij zijn dan bezig met natuur en cultuur in een soort balans te houden. En dan denk ik, ja, dat gaat ook. Dat heeft heel veel aanknopingspunten met onze voorstelling. Dus vind ik een mooie partner. En toen zijn we met elkaar gaan praten. Wat kunnen we dan?
En zij sponsoren gewoon. Zij leveren.
Ja,
zij
helpen dus mee met onze hele waterconstructie. Want we hebben dus, ja, mag ik wel verklappen, maar de orkestbak zit dus onder water. En het moet helemaal gefilterd worden. Er zit een regengordijn. En dat. En daar helpen ze mee. Van ja, hoe je dat nou goed moet filteren. En dat soort dingen. En
ja, dat dus weten ze vast wel.
Ja, dat weten ze wel. En dat vinden ze ook heel leuk om te doen. Dus dat is natuurlijk, dat is leuk. En ze komen, ze geven gewoon, er zit een soort Dunea cocktailbar in de Schouwburg. En allemaal dat soort dingen.
En
ja.
ik zag een postertje, want ik ging vanmiddag kijken bij jullie, ja, jullie doorloop. Jullie waren de tekst aan het opschonen, ja, met een paar acteurs. Leuk om te zien trouwens.
Ja.
En dan hingen er postertjes van: jongens, bewaar al je petflesjes in ander plastic, want dat hebben we allemaal nodig voor die voorstelling.
Ja, 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 ja.
Wat is dat
dan? We hebben nu dus inmiddels genoeg. En we wilden echt heel erg veel. Dus het is wel chockerend hoe snel je dus aan je plastic komt. Dat lees je ook wel eens van die mensen die dan denken, ik ga voor een hele week mijn plastic verzamelen en dan ongeveer in hun huis kunnen zwemmen door het plastic heen. Dus dat wil ik wel. Dat is het. Het is een stuk uit 1938. Speelde zich af in de middeleeuwen. Maar ik wilde wel. Ik vond wel een aantal aanknopingspunten om het naar nu te trekken. En ja, dat is wel iets als het gaat over dat prachtige natuur. En een meisje die daar in leeft, deze Ondine, die dan naar de stad toe gaat. En dat is een grote contrast van dat vrije, onschuldige naar een kille cappuccino corporate wereld. En ik wil daar wel iets, dat ook, dat het niet alleen maar een koninklijk hof wordt van toen, maar dat het ook heel erg wel duidelijk nu is. Ik vind dat spannend om daarmee te spelen.
In het stuk een ridder, die zit gewoon iets ridderlijks te doen. Zeg maar het ridderlijk equivalent van tv kijken. De Bijbel te spellen of zijn zwaard te slijpen of zoiets. En op dat moment komt er een zeenimf zijn leven ingewandeld.
Ja, zoiets. Ja, het is een beetje anders. Het lijkt wel op. Het eerste bedrijf speelt zich af in een bos. Daar is een vissershut. Er zijn dus twee, Auguste en Eugenie. En die hebben een meisje, die is de vondeling gelegd. Die hebben ze opgenomen, dus Ondine. En die is 15. En zal ook altijd 15 blijven. Dat is een mythisch wezen. En deze Hans, ridder van Wittenstein zu Wittenstein, die is op een kweeste. Hij is verloofd met een gravin Bertha. Die heeft hem weggestuurd van, nou, ga eerst even, je wilde haren verliezen in het bos. En met reuzen vechten, weet ik veel wat je er allemaal tegenkomt. En kom dan terug naar het hof. En dan zullen we met elkaar trouwen. En het juiste ridderleven met elkaar hebben. Dat is helemaal klaargezet al voor hem. En op die kweeste, wat helemaal niks voor hem is, want dat is een soort burgerlijke ridder. Vindt hij doodsbang en is hij in het bos. En komt hij dus dat meisje tegen. En die wordt gigantisch verliefd op hem.
En dat meisje is de zeenimf.
Ja, dat is deze waternimf.
Waternimf. Ja, de strandgodin.
Ja, precies. En
de beach girl. Ja.
ja, die is echt intimiderend verliefd meteen op deze jongen. En hij is zo overrompeld dat hij gewoon bijna vergeet dat hij nog verloofd is. En denkt, ik moet met jou zijn en jij moet met mij mee naar de stad. En ik laat je alles zien wat ik ken en de wereld moet jou zien.
Ondine, ik had eigenlijk nooit gehoord van deze mythische figuur. Maar als je dan een beetje rondgoogelt, dan kom je erachter dat zij in heel veel kunsten terugkomt.
Ja,
en heel veel inspiratie heeft geleverd. Een klein fragmentje van Debussy die een van zijn mooie pianostukken opdroeg aan Ondine.
Ondine by Debussy.
Het stuk spettert ook een beetje.
Ja, absoluut,
je hoort
ja,
een beetje het klotsen van het
bubbelen en het stromen. Ja,
ja, alle waterbeweging zit erin.
Veel componisten die zich hebben laten inspireren door de Ondine, maar ook door de zee. We maakten echt een gigantische lijst met elkaar, met de geluidsontwerper. Van wat is daar dan allemaal over verschenen? Nou ja, gigantische lijsten van zee geïnspireerde klassieke stukken en moderne muziek. Ja.
Dit stuk kwam je tegen. Hoe gaat het eigenlijk? Dat je zo'n stuk tegenkomt en dan daardoor gegrepen wordt. Zit jij oude stukken te lezen?
Dat doe ik wel. En ik vraag wel aan mensen van wat zijn schrijvers die ik misschien over het hoofd zie. Of ontdekkingen van mensen. En ik probeer soms op internet te zoeken. Wat zijn de 100 beste stukken? Nou ja, die ken ik dan allemaal wel een beetje. En dan denk je, ja, maar wat hebben ze dan nog meer geschreven? En ik had een stuk gelezen van Giraudoux. Het Engel van het Kwaad vond ik een mooi toneelstuk. En toen las ik van, wat heeft die man nou meer allemaal geschreven? Nou ja, Amphitryon 38, De Zottin van Chaillot. En dan zag ik ook Ondine. Wat is dat dan? Waternimfen. Hey, wat is dit? Dit vind ik leuk, want ik ben een fantasy liefhebber. Ik denk, een stuk over een waternimf. Nou, ik ben benieuwd. En toen kon ik dus nergens. Ja, ik had het toen besteld, maar ik kon het alleen maar in het Frans krijgen. En ik kan niet zo goed Frans lezen. Ja, een beetje, maar ik wilde het dan te genuanceerd lezen. Of zo rijk mogelijk. En toen ben ik gewoon naar de Biep gegaan in Amsterdam. En bij de UvA. En daar hadden ze nog een oude vertaling van ene Weremius Bunning, een dichter. En die had dat vertaald en ja, ik vond het heerlijk. Dus ik zat daar lekker daar boven. Maar het was nog getypt.
Dan begint de magie al een beetje natuurlijk.
Ja, heel erg. Ja, toen belde ik mijn vriendin op. Ik kom toch 2 uurtjes later. Ik moet dit uitlezen.
Ja. Dat is ze wel gewend inmiddels, toch?
Ja, een beetje. Ja, maar ik heb kinderen, dus dat kan niet altijd. Maar dat is ze wel gewend. Dan dat is wel waar. Ja, zeg ik, ja, ik moet nu door. Want ik ben
een keer eerder gevangen. Eén keer eerder in Nederland gespeeld in de jaren 50.
Ja, Haagse Comedia.
Ja.
Maar dat vind ik ook goed. Omdat het Nationale Theater is natuurlijk een... Hoe zeg je dat dan? Wat eruit voortgekomen is. Van Haagse Comedie en Nationale Toneel. En Nationale Theater. Dus dat is in de schouwburg waar wij gaan spelen. Daar is ook die Ondine geweest. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En ik heb allemaal oude foto's ervan zitten kijken.
Maar in Frankrijk wordt het nog regelmatig
opgevoerd. Het is, laten we zeggen, de ophoop van zegen van Frankrijk. Het is echt een klassieker daar.
Gewoon zo'n zeespektakel waar je eens in de zoveel tijd naartoe kunt.
Ja, het wordt vaak opgevoerd. Ja, ook in Wallonië wel, in Zwitserland. Ja. Frans sprekend, ja. Iedereen zegt, wat is dat dan? En ik zeg dan altijd, ja, een waternimf en ridder, epos.
Nou ja, wat wil je nog meer? Het is zomer, het is Scheveningen.
Ja, precies.
En we gaan naar een waternimf. Ja, mij heb je.
Ja, ja.
Jouw hele leven is eigenlijk al gewoon toneel. Heb je ooit nagedacht over een serieus beroep? Heb je wel eens een opleiding overwogen in iets anders? Zijn er ooit andere opties geweest?
Nou, ik wilde dus altijd al naar de toneelschool. En ik was daar vrij, een beetje een soort arroganterig in. Ik dacht, nou, ik doe dan mijn middelbare school. En dan ga ik die toneelschool even doen. En dan word ik acteur. En toen na mijn middelbare school werd ik afgewezen in Amsterdam. Toen was mijn droom kapot. Toen dacht ik, oh, wat moet ik nu nou toch? En toen ben ik een jaartje iets anders gaan studeren. En iedereen zei daarvan. En toen, daar was ook drama, deed ik toen. En iedereen zei van, je moet eigenlijk naar de toneelschool. Ja, dat wil ik mijn hele leven. Maar ja, ik ben niet afgewezen. En toen ging ik naar een soort coach om in lessen erachter te komen wat ik nog meer zou kunnen doen. Dat kwam in het begin nog uit van, misschien moet je uitgever gaan worden. Dat vond ik wel oké. Ik wilde misschien tolk-vertaler worden, omdat mijn oom die deed dat. En ik heb veel met taal, dus dat vond ik nog wel interessant.
Maar je was eigenlijk op zoek naar plan B.
Ja, precies, ja. En aan het eind van die lessen zei die vrouw, ik denk dat je naar de toneelschool moet.
Nog toch, doorzetten.
Toen heb ik een jaar lang audities gaan doen. Daar kan je niet je hele jaar mee vullen, maar meer dat ik me wilde voorbereiden daarop. En heel veel stukken ben ik gaan maken met vrienden. Ik heb dan ook een productiehuis opgericht met vrienden, omdat we allemaal veel ambities hadden, veel dingen spelen. En ik ging ongeveer elke dag naar het theater. En zoveel films gezien en dingen om me voor te bereiden. En ik zei ook tegen mijn vrienden, het is dit jaar alles of niets.
Maar elke dag?
Ik ging echt ontzettend veel toen. Ja, ik wilde gewoon, ja, maar dat is wel mijn moment van persoonlijke groei geweest of ontplooiing. Dat ik echt een soort
dat je veel kon zien.
Culturele bloei. Ja, in die zin, ja, dat ik echt zo vaak ging in een redactioneel baantje had ik om iets te verdienen. En verder echt alleen maar theater doen. En daardoor wist ik ook veel beter waarom ik naar de toneelschool wilde. Omdat ik merkte van, ik kan dit nog een paar jaar doen. En dan zal ik ook wel groeien. Maar ik heb nu echt de behoefte aan de broeikas. En in een goede omgeving, elke dag met professionele mensen omgaan. En toen ben ik dus in Amsterdam weer auditie gedaan en in Maastricht. Allebei aangenomen. En toen ben ik naar Maastricht gegaan.
Eerst afgewezen en toen op twee plekken aangenomen.
Mijn revenge. Nou, dat het gelukt was.
Hoe kon dat? Dat toneel al zo jong bij jou je grote ambitie werd. Was het op de lagere school al?
Ja, was al, ja. Zo'n beetje groep 8 en zo. Het kwam eigenlijk omdat mijn ouders bevriend waren met een regisseur die schooltoneel deed. En dat is niet de school waar ik naartoe ging. Rob Suter heet hij. En ik ging daar dan kijken. En een van de eerste voorstellingen die ik dan zag was een stuk over Dracula. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Dat was mijn inspiratie om Kinderen van Judas te maken. Dat was mijn vorige voorstelling over vampieren. Want dit is het jaar van mijn fantasie, lijkt het wel.
Vampieren in een existentiële crisis.
Ja, precies. Met een burn-out. En al 300 jaar. Mocht ik meespelen, terwijl ik nog in groep 8 zat, in zo'n massastuk wat dat deed altijd met zo'n hele met die hele school. Dus dat deed ik. En toen ging ik naar mijn middelbare school. En toen deden we daar veel repertoire. Een hele goede Louis Engels, een hele goede leraar. En deden we echt grote stukken. En daardoor kwam wel mijn liefde voor toneel. Heel serieus was dat. En ik had een paar vrienden waar ik dus veel toneel mee maakte. Ik deed gewoon dat veel. Ik vond school niet zoveel aan. En dat vond ik echt leuk.
Die leraar was zo belangrijk voor je, want jouw zoon heet ook Louis.
Ja.
Is die vernoemd naar de docent ook?
Nou, er waren eigenlijk een paar Louis die ik heel leuk vond. Louis Engels vond ik leuk en Louis Andries heb ik mee gewerkt. Die vind ik ook een geweldige vent. Louis van der Waal vind ik een geweldig acteur. En er zit ook nog in de familie ergens een Louis. Ik vond het echt een leuke naam en dan hadden mijn vriendin en ik allebei. En ons dochtertje heet Josephine. Dus dat is ook een heerlijk koppel. Ja, heel, heel fijn. Ja.
Maar een kind vernoemen naar een leraar, dat hoor je gewoon niet vaak.
Nee.
Ook al is die één in een lijst, dan moet het een heel dierbare docent zijn geweest.
Ja, was het absoluut. Ja, dat was echt wel een soort toneelvader.
Maar wat deden je ouders eigenlijk? Want je groeide op in Amersfoort?
Ja. Ja, mijn vader die werkte op dezelfde scholengemeenschap als waar ik ook op school zat. Hij was de IT-man. Dus het was, dat was het tijdperk dat internet, of de computer kwam allemaal op. En dus werd het steeds meer geautomatiseerd allemaal. En hij is dus netwerken gaan maken, systemen gaan beheren. En daar is hij helemaal in. Hij begon als amanuensis bij scheikunde. Dus hij deed altijd proefjes. En dan ging ik elke zomer meehelpen.
De Erlenmeijer schudden.
Ja, het was heel leuk. Want we deden altijd van de meest rare proefjes. Zo in de vakantie met dingen laten exploderen en zo. Heel tof. Maar hij is helemaal in die computerbusiness gegaan op die scholen. En uiteindelijk heeft hij een soort format gecreëerd waar al die scholen in Amersfoort op vervolgens gingen werken. En dat was wel spannend hoor. Dus ik ben wel echt met computers opgegroeid. En dus we hadden altijd de nieuwste computer thuis waar ik dan heel veel spelletjes op speelde. En dat vond hij verschrikkelijk. Want dat was het grote virus van zijn computer. Maar daar heb ik wel echt zoveel van geleerd van al die spelletjes.
Wat leer je van al die spelletjes dan?
Nou ja, tactiek.
Tactiek?
Ja, dingen voor elkaar krijgen.
Op termijn
puzzles
denken.
Puzzels oplossen. Maar ook verhalen maken. Ik speel veel. Ik game nu niet zoveel. Ik ben erg verslavingsgevoelig. Maar ik vind roleplaying games vind ik geweldig. Dat je in een enorm verhaal zit. En een ontwikkeling meemaakt. Je personage aan het groeien is. Er zit wel overlap met toneel.
Maar je ouders waren niet gek van toneel en sleurden jou niet ermee naartoe?
Wel hoor, mijn moeder vooral. Ja. En ook mijn grootvader. Dus die namen wel mij mee naar toneelvoorstellingen. Ja.
Dus daar zat het ook al een beetje?
Ja, zeker ja. Ja.
Dracula, want je zei dat voor jou eigenlijk wel een belangrijk figuur is. In je leven, vanwege die voorstelling. Nou, je hebt dan zelf een voorstelling gemaakt over de vampier met een existentiële crisis van 300 jaar.
Ja, ik zocht naar een goede originele ingang. Maar en om iets over deze tijd te zeggen en van Beers als een kapstok te nemen om iets over het nu te vertellen. Het waren een aantal series of events. Dat was die voorstelling die ik zag. Dat vond ik heel spannend. Die Dracula, ik wist daar ook helemaal niks van. Dus ging me inlezen en toen kreeg ik een brief thuis van Dracula. Van graaf Dracula. Die mij schreef, Jeroen, ik heb begrepen dat je gefascineerd bent door mij. En misschien zou je mij een keer willen ontmoeten. En dat kan bij die en die boom in de Treek in Amersfoort. En allemaal door mijn ouders natuurlijk bedacht. Ik dacht, nou ja, wat krijgen we nou? Dat vind ik geweldig. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen naar die boom in de schemering. Maar daar was hij dan niet. Maar daar lag al een volgende brief dat hij toch heel snel naar Transylvanië terug moest. Want er was een hommelus of zo. En dan dacht ik, ja, wauw, zegt Dracula. Nou, en toen, omdat mijn moeder die zag dat en die voedde mij dan daarin. En die nam mij toen mee naar Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula. En toen was ik 10 of zo. En dat was echt voor 16 jaar en ouder. Met een hele sexy Monica Bellucci en Winona Ryder en zo.
Ja, er zijn een paar hele mooie gemaakt. Die hele oude met Bela Lugosi.
Ja, zo, dat soort dingen. Ja, ja. Ook helemaal geweldig, maar dit jeetje. En het was voor mij ook daarin belangrijk, die specifieke film, niet alleen om die voorstelling te maken, maar ook voor een type spel. Ik vond het een hele theatrale film. En er werden hele. Het was heel erg. Ja, alsof er theater werd gespeeld. En er werden veel effecten, veel analoge effecten. Veel gespeeld met schaduwen. Hele interessante montage. Ik heb die film echt. Honderden keren gezien. Iedereen heeft wel zo'n film, denk ik, in zijn jeugd. Die dan heel vaak kijkt. En dat was dit voor mij. Ik ken die film uit mijn hoofd. Maar ook Gary Oldman, die Dracula speelt. En hoe hij dat doet en de intensiteit daarvan. Vind ik heel boeiend. En later ben ik ook de making-of gaan kijken. En dat is ook heel mooi. Dus bij een soort ranch van Francis Ford Coppola dan oefeningen met elkaar gaan doen. En om echt een groep te vormen, een ensemble. Dat heeft me wel erg geïnspireerd.
Het is natuurlijk ook als het gaat over verhalen iets heel moois. Dat je een soort wereld op zich creëert waar bepaalde regels gelden.
Ja.
Dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dit vindt hij lekker, dit vindt hij vervelend.
Ja,
en iedereen accepteert dat.
Ja, maar dan moet dat universum moet ook wel, die regels moeten dan ook kloppen. En dan de wereld van dat verhaal. En dan kan je er heerlijk in meegaan. Ik ben ook een groot Star Wars fan. En dat universum, dat klopt ook als een bus. Of Middle Earth. Tolkien, zo dat klopt. Ja. Ja. En daar kan je dan helemaal in meegaan. Omdat er al de regels voor zijn. En dat vind ik heerlijk. Als ik een science fiction film, een fantasy film. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, maar als ik daarnaar kijk en het klopt niet of zo, het is niet logisch of ongeloofwaardig, dan haak ik heel snel af. En ik denk dat het de grote films worden waarin het heel consequent en met veel liefde wordt nageleefd.
En dat dan weer pakken en voor een voorstelling gebruiken over de hedendaagse man. Mm-hmm. Of vrouw die worstelt met de zinloosheid van het bestaan.
Ja.
En dan, ja, wat als je vampier bent, je bent ook nog onsterfelijk. Dan wordt het helemaal een drama natuurlijk. Ja. Wat moet ik met mijn leven?
Ja.
Hoeveel eeuwen moet dit toch doorgaan?
Ja, dat soort dingen, ja.
Als de maagden voor je wegrennen.
Ja. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk mooi aan het hele vampieren gebeuren. Dat alles extreem is. Het gaat natuurlijk over mensen. Maar dat er in één keer heel veel tijd is. En dat je je wel met gewelddadigheid moet omringen. Want je moet toch voeden of eten. Ja, dat zijn extremen. Dat creëert hele extreme personages. En dat vind ik leuk voor toneel. Ik ga naar toneel omdat ik gewoon extreme situaties wil zien.
Niet omdat je iets wil zien dat je thuis ook wel kunt bekijken.
Ja, dat ook, maar dan keer 20. En dan heel veel inderdaad. Dat vind ik zo leuk aan toneel. Dat er 5 mensen worden neergeschoten. En 6 mensen gaan scheiden. En de kinderen krijgen. En dat allemaal in 2 uur tijd. Dat vind ik fantastisch. En als het dan een heel interessant onderwerp heeft. Of een bijzondere wereld omhelst. Dan zijn die situaties nog extremer en raarder. Ja, dat vind ik dan spannend.
Laten we, voor we verder praten over de wereld van het theater, luisteren naar Robin Kester. Iemand die liedjes maakt en uit Utrecht komt. En dit is de debuutsingle Last for a Day.
Robin Kester uit Utrecht van haar eerste single Last for a Day. Jeroen de Man zit tegenover me. Hij is regisseur voor het Nationaal Theater en ook voor Oostpol. En voorheen werkte hij ook voor De Warme Winkel. En we hadden het over hoe eigenlijk al heel jong voor jou vaststond dat de wereld van het theater jouw wereld zou zijn. En dat het jouw bestaan zou zijn. En je zei net al iets interessants. Van ik wil eigenlijk dat er veel gebeurt in die korte tijd dat ik ga. Ja. Je bent ook in je jonge jaren medeschuldig geweest aan momenten dat de boel lekker werd opgeschud. Met De Warme Winkel waren jullie eigenlijk nooit van de gebaande paden.
Nee.
Altijd proberen om ja, toch iets te laten gebeuren dat onverwacht is. Dat mensen nog niet eerder hebben meegemaakt.
Ja, nou ja, dat vind ik leuk.
In je hele jonge jaren heb je geloof ik zelfs een keer toiletpotten als stoelen in het theater gezet.
Dat is waar, ja. Ik was dat echt helemaal vergeten, ja. Dat is waar, ja.
Dat je gewoon de bezoeker op de pot zet.
Dat klopt, ja. Dat was in Amersfoort nog. Toen was ik 19, denk ik. Dat leek ons toen een heel tof idee. Waarom? Nou ja, we hadden gewoon een partij met heel veel
potten.
Potten gevonden. En toen dachten we, oh ja, dat is dan leuk als het publiek daarop zit. Dat volgens mij is het.
Nee, ja, is ook een beetje jeugdigheid.
Ja, een beetje belorigheid. Maar dat neemt nu wel toch wel agressieve vormen aan. Ik ben altijd bezig met een publiek en hen een interessante ervaring geven. Eigenlijk denk ik hoe ik voorstellingen zou willen zien. Ik wil gewoon verrast worden en ik wil het niet snappen. En in één keer weer wel en mee kunnen gaan. En overrompeld worden en op het verkeerde been gezet worden.
Je wil het niet snappen?
Nee, niet helemaal in ieder geval. Ik wil meer dat het een ervaring is. In plaats van een al te hecht intellectueel construct. Ja.
Het moet een beetje overweldigen, maar ook je een beetje verbouwereerd achterlaten. Van wat heb ik nou eigenlijk gezien? Wat was dit nou?
Ja, dat. Ik wil denk ik 30 schilderijen en handen die daaruit komen en die je slaan. Zoiets.
Ja, dat klinkt goed. Hoe is het om voor een zaal met naturisten naakt op het podium een toneelstuk te brengen?
Ik vertelde het vanochtend nog. We doen dus 9 studenten aan mee. Van Amsterdam en Maastricht en Brussel. En we hadden een gesprek met elkaar over. We hadden het over naaktheid. En ik vertelde over bij De Warme Winkel. Dat was een tijdje dat mensen echt zeiden, oh, dat is dat naaktclubje, die gaan altijd naakt. En we hadden het over functioneel naakt en niet functioneel naakt. We deden voorstelling over Thomas Bernhard. En dan speelden we de Osdorfer Kammerspielen. Dat is echt een geweldige voorstelling. Toto Thomas heette dat zo 10 jaar geleden. Maar we speelden dan Het Rad der Geschiedenis. De laatste 3 minuten van een 6 uur durend epos. En voor het publiek. En toen gingen we dan een nagesprek doen. En we dachten van, als we dan de Osdorfer Kammerspielen zijn, hoe zouden die dan opkomen? Ja, naakt. Gewoon puur om irritant te treiteren. Zo zat er speelde iemand, Mara van Vlijmen, een zenuwachtige dramaturge die het nagesprek deed. En dan gingen wij dan allemaal naakt rondzitten en irritant doen. Maar we ontwikkelden wel iets dat we dachten van, naakt zijn of het lichaam, dat is het canvas en dat is het basiskostuum. En als het heel artistiek verantwoord is om een onderbroek aan te doen of een sluier om of weet ik veel wat, dat moet dan kloppen. En dan doen we het aan. Dus wat in tegenstelling tot te denken, ik moet een wit shirtje en een witte onderbroek en dat is dan mijn basis. Kostuum, dat is een heel ding met het toneel. En Dus daar in die voorstelling kwamen veel naakte dingen. En toen een vriend van mij, Joris Smit, die ook nu meespeelt. Wij zijn goede vrienden. En wij gingen, toen ik op de toneelschool zat, naar een workshop in Barcelona. En we zijn allebei naturistisch opgevoed. En we gingen gewoon om die hele preutse Britse en Spaanse meisjes daar op Stangtjaar gingen de hele tijd naakt naar de grond lopen. En toen waren we op die bergtop boven het zwembad. En toen ging het keihard regenen. En die renden naar binnen. En wij stonden naakt. En toen riepen we over die bergen, Viva la Naturista Ración. En dat is al wat dat betekent, we weten niet. Maar we dachten altijd van, we moeten daar nog eens een keer een voorstelling over maken. Laten we dat nou doen. En toen gingen we naar andere naturisten, gingen vragen, acteurs, van willen jullie dan meedoen? En toen hadden we een groepje van 5. En we ook een andere vriend van mij, Mark Kraan, die speelt met me. Die nam ik altijd mee naar naturistencampings vroeger met mijn ouders. En moest hij altijd heel hard lachen als we dan in onze sokken en slippers verder naakt aan het badmintonnen waren. En ik dacht, dat is ook goed, je moet ook een cynicus in de groep hebben. En toen gingen we dus die voorstelling maken over naturisme. Dat is een van mijn dierbaarste projecten geweest van mijn leven. Dat is echt fantastisch. En we deden dus ook een voorstelling dat we hebben in Utrecht gespeeld. We hebben best wel veel gespeeld. Maar in Utrecht, waar we in première gingen, daar vroegen we ook een keer het publiek. Van tevoren van, we doen ook een naaktvoorstelling. Waarin dus, dan gingen technici ook naakt. Gingen dus 250 man naakt naar ons kijken, naar die voorstelling. Terwijl wij dan naakt speelden. En er was dat was ook nog, we begonnen met kleren aan. En het publiek dus ook, want iedereen kwam van tevoren. Moeten we nu al onze kleren uittrekken? Nee, dat komt zo meteen het moment. Dan gaan wij een soort inleiding op nudisme en naturisme door de eeuwen heen. Zeiden we, en dan komt nu het punt dat we onze kleren gaan uitdoen. Wat wij normaal gesproken doen, maar nu doen we het met z'n allen. En dat is zo geweldig.
Dat maakt het dan nog net ongemakkelijker, denk ik. Nou ja, dat was niet ongemakkelijk.
Ja, ook wel, tuurlijk ook. En schaamte, weet ik veel wat. Maar het was wel, niet alleen naturisten, ook een soort theater, mensen die dat mee wilden maken.
Maar je hebt tegenwoordig ook in musea naakte rondleidingen. Ja, volgens mij heb je zelfs naakt concert, waar alles naakt. Joh, ja. Dat is helemaal geen ding meer.
Ja.
Maar goed, toen.
Ja, was wel
en wat onderzocht die voorstelling? Wat was het, was het verhaal?
Nou, we hadden als slogan, het is eigenlijk een geleende quote van Oscar Kokoschka, waar we eerder een voorstelling over hadden gemaakt. Je had ooit gezegd, deze tijd heeft nieuwe rituelen nodig. En dat dachten wij ook van, met nu het soort van het geloof minder belangrijk wordt. En is het toch zonde dat we het kind met het badwater weggooien. Wat moeten we toch met al die, moet toch iets met al die rituelen en dat verbindende. Dachten we even, misschien moeten we een aantal rituelen, nieuwe rituelen met elkaar bedenken. Dus we zijn heel erg een soort sportdans zijn we gaan maken. En een opofferingsritueel waarin we dan een meisje gingen opofferen. Maar dat liep dan helemaal uit de hand. dat het meisje half aan het verkrachten waren. Met allerlei verf aan het bekladden en totem dingen en zo. En dat ze dan heel hard roept, nee, dit wil ik niet meer. En helemaal geschokt in onze fantasieën. En uiteindelijk probeerde echt één te worden met de natuur. En ieder deed dat op zijn eigen manier. En ik deed dat door een boom te willen worden. En de ander door zich levend te begraven. Het was een hele grappige voorstelling. Maar ook echt, denk ik, als ik toch de beelden terugkijk en ervaringen van mensen. Het was ook echt, dat we ook echt heel serieus het probeerden te doen. En echt,
maar dat was met de warme winkel eigenlijk altijd. Dat jullie heel serieus de research deden. Ja. Je ook echt volledig onderdompelde in het thema. Of het de Russen waren. Of het Oostenrijk rond 1900. Of welk thema het ook was. En dan altijd met heel veel humor en spektakel die voorstelling in. Maar wel zeer beslagen ten ijs komen voor je iets gaat maken.
Ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat toch wel mis. Ik vind het geweldig hoor, om nu te regisseren en met een groep te maken. Maar ik mis mijn warme winkelbroeder soms wel. En dat zit hem ook in dat samen studeren op iets. Een onderwerp nemen of een schrijver of kunstenaar. En dan dat we daar heel veel over gaan lezen. En lezen we niet allemaal hetzelfde. Iedereen andere dingen. Dat we dan daarover gaan praten. En aldoende op ideeën komen. Dat is wel fantastisch.
Bij jouw repetitie vanmiddag. Dat je met de acteurs de tekst doorneemt.
Ja.
En dan maak je er eigenlijk ook een beetje een collectief van. Je bent een niet erg autoritaire leider. Je neemt wel de beslissing uiteindelijk. Mm-hmm. Maar in zeer goed overleg. Je staat heel open voor wat je acteurs vinden.
Ja, ik denk dat mijn geschiedenis, zeg maar, is.
Van de warme winkel uit een collectief.
Dat was echt wel mijn tweede school in die zin. En ik had ook echt bedacht van, ik wil wel gaan regisseren. Maar ik wil niet een dictatorregisseur worden. Of te overheersend. Ik wil wel enigszins dat collectieve behouden. Ene voorstelling meer dan de ander. Maar ik vind het alsnog vind ik heel belangrijk en ook nuttig waar die acteurs mee komen.
Je luisterde heel erg naar de suggestie. Ja, misschien was omdat ik er net even was. Dat niet, je hoor. Nee. De hele dag kan niet. Dat je dan normaal nog eens een dictator bent. En dat je, als ik kom kijken, nee, dat zal niet.
Maar stel je voor, ik bedoel ook dat Jeff dan vanmiddag langskomt. Ik vind gewoon iedereen die daar dan is, vind ik gewoon boeiend om te horen. We konden elkaar niet spreken, maar ik ben wel benieuwd als je dat dan hoort, wat je dan erbij denkt. En of er misschien iets is wat je onduidelijk vindt. En dan, het is gewoon, met repeteren is het op zoek naar goud. En je weet niet waar het ligt. En misschien geeft iemand net een goede aanwijzing. Of kan een verwarring of een belediging of iets, kan dat net weer wat opleveren. Dus ik vind het ook wel goed om niet te dicht te maken of te veel van tevoren dus te bedenken. Ik wil echt wel ruimte overlaten.
Dat iedereen er echt aan meedoet. Dat iedereen het zich eigen maakt. Dat ze niet alleen maar staan te spelen, maar dat het ook
en niet,
een stuk
ja, precies,
wordt.
Ja, dat. Ja. Niet alleen de acteurs, maar ook iedereen eromheen. Ik vind het ook heel belangrijk wat een regieassistent zegt. Of een geluidsontwerper of videoontwerper. En ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen heel creatief tot zijn recht kan komen, met eigen ideeën kan komen. Maar
uiteindelijk hak je wel de knoop door.
Ja, jawel, als het gewoon niet werkt. Maar dan nog, dat kan je ook wel met elkaar overleggen. Ik denk dat je toch op een gegeven moment wel voelt wanneer iets nou werkt of niet. En met elkaar. Ja, oké, en dan kan je misschien als je echt heel hard een smaakverschil hebt, dan zal ik iets erdoorheen drukken, maar gewoon liever niet.
Ja, ik heb ook wel eens regisseurs op een heel andere manier aan het werk gezien.
Ja,
die dat echt als een gezagsdrager doen.
Ja, maar dat kan ook wel. Het kan ook mooie theater opleveren. Het is dat zijn niet de processen die ik leuk vind. Of die voor mij werken ook. Ik ben niet een soort intellectuele goeroe die ellenlang gaat vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. En hoe je moet spelen en dat. Ik ben gewoon iemand die met mensen graag werkt in een teamverband. Dus dat is ook iets van de warme winkel. Dat ik het heel fijn vind dat mensen veel met ideeën komen. En dat we daarin met elkaar gaan zoeken wat dan werkt.
Alsof je in een bandje zit eigenlijk.
Ja, zoiets, ja. Dus.
De ondertitel van de vorige voorstelling.
Ja.
Dat was voorbij Casablanca heette die voorstelling. En de ondertitel was De wereld staat in brand en wij maken theater.
Ja.
Een mooie zin. Maar er zit ook meteen een enorme relativering in. Mm. Van eigenlijk bijna een soort twijfel. Wat staan we hier in godsnaam te doen?
Ja, dat,
de wereld staat in brand. Komen wij een beetje met een toneelstuk?
Ja, dat had ik. Dat voelde ik toen heel erg. En dat voel ik alsnog. Maar ik ben er toch wel erg van overtuigd geraakt dat theater echt een bijdrage kan leveren.
Aan wat?
Nou, aan zeker met deze voorstelling vind ik het goed dat er ruimte is dus voor verbeelding en magie en het mysterie. En ik vind het, ik wil even in een best wel gekke burgerlijke preutse tijd op een of andere manier. En heel rationeel. En ik zou het heel jammer vinden als de chaos of het ongecontroleerde, dat niet of gewoon met elkaar een beetje rotzooiend achter dingen komen. Dat niet kan bestaan. Dus ik wil, daarom dacht ik van, dat vind ik wel tof dit jaar. Een soort jaar van de verbeelding. Om daar een soort pleidooi voor te houden.
Voor verbeelding, voor fantasie en voor het niet tastbare.
Ja, dat en mogelijk het teloorgaan daarvan. Dat is heel mooi aan dit stuk. Deze Ondine die aan het hof komt. En dan plotseling etiketten, lesjes krijgt. En helemaal gevormd moet worden tot een jonkvrouw. En dat lukt dan uiteindelijk wel. En die hand ziet er dan eigenlijk ook helemaal niet meer zitten. Nu ben je helemaal niet meer dat meisje waar ik zo verliefd op werd.
Nu ben je niet meer het natuurverschijnsel dat er uit de branding kwam gerend.
Ja.
Dat zegt wel iets over wat je net zei, de nieuwe preutsheid. Ja. Het meetbaar maken, tastbaar maken, het in willen kapselen.
Ja. Ik merk het wel hoor. Wij gingen dus een poster maken voor de voorstelling. En ik wilde dus een schilderij van Waterhouse wilde ik namaken. Of een soort pastiche erop doen. En En dat was net dat die, dat was wel fake news. Maar dat in dat museum in Manchester, geloof ik, dat. Waar was het in Engeland? Dat dan een Waterhouse. Dat moest dan uit het museum. Want dat kon toch echt niet meer.
Met die blote
met die waternimfen, ja. Dus dat vind ik wel. Dat is wel een gekke tijd, hoor. Het zijn van die grote thema's. Dus naaktheid. Maar ook racisme.
MeToo.
Ja, dat maken we in de theatersector natuurlijk ook mee. Dat is gewoon gek. En iedereen is op zoek naar een soort standpunt daarin te vormen. Of visie. En ik ook. Het is iets geks. Maar dat is deze tijd. En dat vind ik dan wel spannend met dit stuk. Dat er wel nymfen zijn die verleidelijk zijn. Maar aan het hof waar we dan zijn, is iedereen helemaal tot aan de nek toe bekleed. Victoriaansachtig. Want daar aan het hof mag toch echt niks bloots getoond worden.
Maar het is vooral ook een stuk over de liefde.
Een soort driehoeksverhouding eigenlijk van deze Hans met die gravin Bertha, waar die mee zou gaan trouwen. Ik wil dan niet te veel natuurlijk allemaal verklappen en zo.
Nee, maar dat is natuurlijk. Maar, liefde is natuurlijk per uitstek onmeetbaar en niet rationaliseerbaar. Ja,
het is echt leuk aan.
Daar kan je geen beleid van maken, joh. Daar hebben we helemaal niks aan.
Nee, je kan in ieder geval meegaan met deze figuren en hun lijdensweg en hun vreugde zien. En daar jaloers op worden of blij zijn dat je toch echt in een goed huwelijk zit of een leuke vriendin hebt. Dat vind ik tof van dit stuk. Toen we het ook voor het eerst met de acteurs gingen lezen, dan duurt dus 3 uur, inclusief pauze. Ik denk stiekem 3 uur en 10 minuten. Eigenlijk duurt het nog veel langer, maar we moeten toch echt een beetje indikken. Maar in ieder geval, toen we begonnen te lezen, dan is het in het eerste half uur is het zo'n rare wereld. Moet je daar helemaal toe verhouden. En langzamerhand kwamen we echt in dat geweldige verhaal. En zit iedereen met veel plezier waren we dat aan het lezen. En aan het einde toch soort met een enorme diepe zucht. Oh, tragisch toch allemaal, want het loopt natuurlijk niet goed af. Dat iedereen helemaal daarin meeging en dat is toch wel heel mooi om mee te maken. Dat wil ik dan ook natuurlijk.
Dat is eigenlijk wat je net zei over Dracula en Star Wars. Dat je mensen in iets absurds mee kunt laten gaan. Waardoor het helemaal niet meer absurd is.
Ja, dat. Ja.
Want onze eigen wereld is absurd. Niet die van Star Wars of van Dracula. Ik bedoel, of ze zijn allemaal eigenlijk even absurd. Nou, als je het zo bekijkt.
Ja. Ja.
Je hield een reden alweer een paar jaar geleden over de staat van het theater. Mm-hmm. En toen hield je ook een pleidooi voor de gek.
Ja.
Je zei, het genie dat zichzelf weet te verkopen, die zal altijd wel rondkomen. Er zal altijd wel plek voor zijn. Maar wat doen we eigenlijk met die rare eenden in de buit?
Ja.
Of met de decrofiele pingwins, noemde jij het, geloof ik.
Ja, daar heb ik wel hele leuke reacties op gekregen. Dat voelde toen heel. Dat vind ik nog steeds. Maar dat was toen in ieder geval een enorm ding met productiehuizen die weggingen. En dat het heel moeilijk is na zo'n toneelschool om dan door te stromen. Dat is het eigenlijk nog steeds. En
zeker voor mensen die iets origineels doen. Want jij noemde Laura van Doorn. Die filosofische, die stand-up filosofie brengt in de theaters.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
Laura, die heeft inmiddels wel veel succes daarmee.
Ja,
maar dat
zeker. Maar ja, waar zijn de. Ik zei het dan, waar zijn de. Letten we wel op de jonge Laura van Doorn. En ik geef soms les op toneelschool. Ik zou het vaker willen doen. Ik vind het echt geweldig. En daar zitten gewoon soms figuren bij. Die laatst ook weer in Maastricht. Dan een paar van die jonge figuren. En die vind ik dan zo jaloersmakend. Rijk aan verbeelding. En het zijn zo bijzondere figuren. En ja, die verkopen zichzelf dan niet goed. Of die maken ruzie in een groep. En terwijl ik dan hoop dat daar wel een. Dat die wel gezien worden. En toen zei ik inderdaad, misschien is het goed dat we in de theatersector mentoren worden af en toe van leerlingen. Niet alleen op je school, maar ook van buiten de school. Dat je iemand. We zijn met zoveel dat we.
Dat je ontfermt over het.
Dus dat heb ik ook met sommige leerlingen wel gedaan. Dat gebeurt nu ook wel vaker. Maar niet door mij, maar dat gebeurt sowieso wel. Ik hoop meer, want
Maar wat je net zei is eigenlijk wel interessant. Van wat is nou eigenlijk de plek van theater? De wereld staat in brand, kom ik met mijn voorstelling. Wat moet ik hier nou eigenlijk? Heeft het wel nut? En dat je toch het antwoord hebt gevonden van ja, het heeft wel degelijk nut, omdat je het absurde kunt laten zien. Omdat je andere dingen kunt laten gebeuren dan het strikt rationele. Ja, dat het een soort plek kan worden waar je dat kan toelaten en daarmee.
Dat is ja, misschien in één keer te binnen dat ik ook in Maastricht een voorstelling maakte met een groepje vrouwen die afstudeerden. En we maakten een voorstelling, die heette La Isla Bonita. En we hadden de titel, dacht ik, dat is goed. En zij wilden heel graag deze vijf dames, die nu een groep zijn geworden, al een paar voorstellingen gemaakt, die wilden heel graag zwempakjes hebben. Turnpakjes wilden ze hebben. En ze wilden een skill leren. Ze wilden iets met turnen doen. En misschien iets met de sirenen wilden we doen. Ja, dat. En toen zouden we dan teksten verzamelen. En op dag 1 gingen we die teksten voorlezen aan elkaar. Ja, we waren allemaal niet zo enthousiast over. Van, nou ja, ik kom morgen terug en dan moeten we toch eventjes wat dingetjes opzoeken. Toen was ik in mijn hotelkamer en daar. En toen was net zo'n boot in onder gegaan met vluchtelingen. Ik vond het echt verschrikkelijk. En Humberto Tan, waren een paar gasten. Zo'n Lieke van Lexmond die dan helemaal aan de janken was daarover. Wat ik helemaal snapte. Heel verhit ding. En toen kwam ik de volgende dag en zei ik, moeten we dit niet doen? Moeten we hier niet een voorstelling over maken? Maar wel met die turnpakjes. En dan noemen we het ook La Isla Bonita, het mooie eiland waar de vluchtelingen het liefst naartoe willen. En alles wat we daarover vinden op Twitter en dingen. En toen zeiden die meisjes van, ja, vinden dat wel boeiend, maar wie zijn wij nou om daar dan iets over te zeggen? Zijn we gerechtmatigd om dat te doen? Dacht ik, ja, nou, misschien moet het dan daarover gaan. Van wie zijn wij dan en
wie
hoe moeten wij ons verhouden?
Om hier iets van te zeggen.
Ja, ja. En dat werd een hele eerlijke insteek voor dat project. En toen zijn we echt als soort journalisten erop gedoken en dachten we, dan willen we alle perspectieven laten zien. En dat gecombineerd met ritmisch gymnastiek en dans. Wat echt heel debiel was. Maar dat was dat absurde waarin we toch. Waarin het wel heel eigen was, waar we mee aankwamen zetten.
Want jij pendelt nu heen en weer tussen Den Haag en Arnhem. Want ja. Je bent theatermaker bij twee gezelschappen.
Ja.
Vaste theatermaker bij twee gezelschappen. Mm-hmm. Dat komt niet zo vaak voor, volgens mij.
Nee, niet. Nee, dat is niet.
Niet?
Nou, ja, nu geloof ik dat Eline Arbo, die doet dat ook bij het NNT. Nee, het zijn mensen die wel bij verschillende gezelschappen werken, maar niet dat ze de gezelschappen samenwerken. Dat is uniek en een experiment in die zin.
En jij zit gewoon de hele dag in de trein?
Ik ben veel wel aan het reizen. Nu ben ik alleen maar in Den Haag, maar ik moet af en toe naar Arnhem. En soms zit ik heel lang in Arnhem en dan moet ik af en toe naar Den Haag. En soms de hele tijd. Soms heb ik hele rare driehoek reisjes door het land. Maar ik kan goed werken in de trein en dat is wel fijn. In de auto dan zit ik alleen maar een beetje voor me uit te staren. Maar
als jij niet uitkijkt, ben je altijd aan het werk?
Ja, dat is wel een dingetje, ja. Ja, maar ik doe het al minder, want ik heb nu dus twee kinderen.
Zo'n beetje stok achter de deur.
Ja, dat. En ik geniet daar enorm van om thuis te zijn en leuke dingen met elkaar te doen. Dus ik doe wel minder. Er waren tijden voordat ik kinderen had, dan was ik alleen maar aan het werk. En dan deed ik echt vier projecten door elkaar heen. En daar kreeg ik echt een enorme kick van. Maar dat is ook wel een hele fijne flow. Dat mis ik er wel eens, hoor. Maar nu is het gewoon soms een aantal periodes in het jaar echt heel intensief. En dat vind ik echt wel fijn.
En dit is er een van.
Ja,
Ondine, te zien deze zomer in Den Haag bij het Nationaal Theater. In de mooie oude Haagse Schouwburg.
Het is het 19 juni beginnen we het try-out. Dus volgende week dinsdag.
Volgende week dinsdag. En dan een hele dikke maand door. Jeroen de Man, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met de zeenimfen deze zomer.